is echt mooi om te zien dat die ontwikkeling dus echt gewoon doorgaat. Dat we volgend jaar de eerste robot wieder hebben rijden. Terwijl misschien op een andere plek die noodzaak er niet zo direct is. Dus ja, vanuit die pioniersdrang zie je dus ook vaak dat die innovaties best wel versneld worden.
Welkom bij de Leiders van de Toekomst podcast. Deze aflevering is onderdeel van een reeks verhalen waarin je meer te weten komt over hoe het is om een toekomstgerichte veranderaar te zijn binnen een organisatie. Aan het woord zijn mensen die hun geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere en duurzame wereld omzetten in daden. Het zijn leiders van de toekomst die grootse veranderingen in gang zetten door hun kompas te volgen en gewoon te doen wat hun hart hen ingeeft. Met deze podcast hopen we leiders van de toekomst met elkaar te verbinden en te versterken in hun opgave. Om zo toe te werken naar een grotere beweging voor een duurzamere toekomst.
Hoe zit het eigenlijk met de toekomstbewust handelen in de foodindustrie? We spraken met Rinze Anne van der Sluis, die zich bezighoudt met de toekomst van ons voedsel. Dat doet hij vanuit Biopras. Deze speler is actief in de teelt, verwerking en verkoop van biologische groenten. Op de vruchtbare gronden in Flevoland wordt in een ruime vruchtwisseling een breed assortiment groenten geteeld, voor zowel retail als verwerkende industrie. Rinze vertelt hoe zij het voor elkaar krijgen dat het overlaten vliegen van producten uit andere landen overbodig is en wat dat oplevert. Biologische landbouw houdt al in dat je bezig bent met de toekomst, zodat generaties na ons kunnen genieten van gezond voedsel. Zo vertelt Rinze Anne. Hij legt uit wat maakt dat ze binnen Biopras zo actief met duurzaamheid bezig zijn gegaan en wat dat heeft gebracht. Rinze handelt graag vanuit transparantie en motivatie. Hij is een lichtend voorbeeld van volhardend zijn en met oplossingen komen in samenwerking met elkaar. Veel luisterplezier!
Ik werk bij Biopras en wij zijn een biologisch teeltbedrijf. Teeltverwerking en ook vermarkting van diverse biologische groentes. Biologische landbouw, dat houdt sowieso al in dat je bezig bent met de toekomst. Want je bent heel erg bezig vanuit het telen van respect voor de bodem, respect voor de natuur. Dat is eigenlijk ook een beetje onze visie. Wel, we zeggen van ja, wij geloven eigenlijk in goed en lekker eten met behoud van een mooie leefomgeving. Dat is eigenlijk onze zin. Waarin wij ophangen ja, dat we dus heel erg bezig zijn om ook de generaties na ons. Dat die ook nog steeds kunnen genieten van die mooie leefomgeving. Met gezond en lekker eten.
Ja, mooi. En hoe lang werk je hier al?
Ik denk nu een jaar of vier bijna. Deze zomer, ja, 3,5, 4 jaar, ja.
Ja, en wat maakt het dat je hier bent gaan werken?
Nou ja, ik heb wel een achtergrond in food. Dus ik heb de eerste 10 jaar van mijn carrière in de aardappeltjes gezeten. Ook de couverse, de bewerkte aardappeltjes, zeg maar, in allerlei verschillende rollen. Dan heb je heel veel ervaring in de dynamiek van hoe dat werkt binnen groenten en fruit en binnen die ja, dat is een hele dynamische afdeling in de supermarkt. Daar heb ik daarna 7 jaar een uitstapje gemaakt in de bakkerijsector. Meer van de toasten en de beschuitproducten en dergelijke. Dan miste je uiteindelijk toch wel een beetje die dynamiek van vers. En zo kom je dan in aanraking met Biopras. En dan komt er nog een component bij waar ik in eerste instantie helemaal nou niet zo op aan was gegaan of dat het biologische landbouw was, waar ik ook niet alles van wist, waar ik wel een gevoel bij had. Kunnen we het straks ook nog wel over hebben, hè? Want als mensen hier komen hebben ze vaak allemaal een gevoel en een mening, een bepaalde gedachte over wat biologische landbouw is. Ja. En ja, met name door de mensen die hier werken en een eigenaar die daarin ook een hele duidelijke visie heeft. Begin je daar steeds meer op aan te gaan en ook door geraakt te worden en zeggen van hey, we zijn hier eigenlijk niet alleen bezig met de verkoop van televerkoop van groenten, maar we zijn ook echt bezig om een stukje impact te kunnen maken door dat op een duurzame wijze te doen.
Ja.
En dat vond ik, dat was in het eerste jaar helemaal niet zo aan de orde, maar als je dan wat langer zit en gaat de gesprekken met elkaar aan, ja, dan is dat heel interessant. En kom je er ook achter dat daar eigenlijk ook met mijn ervaring vanuit het samenwerken met de supermarkten, waar iedereen zijn eigen KPI's en een bepaalde taal en regels heeft. En tegelijkertijd praat je nu met boeren, met telers die ook een hele eigen taal spreken en een eigen visie hebben. En wat ik ontdekte was eigenlijk dat daar best wel eens een gat tussen zit, tussen die twee werelden. En als je dat gat kan dichten, dat er dan wel eens hele mooie dingen kunnen ontstaan.
Oké. Dat is wel meteen een mooi bruggetje misschien. Want we zijn op zoek naar van, goh, wat zijn momenten dat je echt het gevoel hebt van, nu heb ik een stap in de goede richting kunnen zetten. Of heb ik iets bereikt waar ik echt trots op ben. Op het vlak van duurzaamheid dan misschien. Heb je daar een voorbeeld van?
Nou ja, een voorbeeld is, hè, als je een biobras hebt, we hebben een aantal aandeelhouders. Maar dat zijn eigenlijk telers, boeren, die hier allemaal op een rij zitten met z'n drieën. En die hebben uiteindelijk de handen ineen geslagen om ja, dan efficiënter te kunnen gaan werken door wat meer schaalgrootte erin te krijgen en ook ieder zijn eigen specialisme te doen. En een van de aandeelhouders is onder andere een teler van biologische uien. En als ik daar dan binnenloop, dan zie ik daar een verschrikkelijk grote bewaring, een grote schuur met bewaring, hypermodern allemaal. En dan ga je vervolgens het gesprek met hem aan, vraag je van, goh, wat maakt jou nou zo bijzonder en zo onderscheidend? En dan zegt hij van, nou ja, doordat ik dat vanuit een stukje rust en dat het de tijd krijgt om te groeien en dan ook nog eens even heel modern opslaan met de nieuwste technieken, ben ik in staat om jaar rond uien van Nederlandse bodem te kunnen leveren. Waarbij ik vervolgens met mijn achtergrond denk van, hé, dat is nou typisch een verhaal waar ik in de supermarkt altijd mensen over hoor van. We willen graag jaar rond vanuit Nederland kunnen eten. Niet meer uit Egypte of wat dan Israël uien hoeven importeren. Ja. En dan merk je dat hij met zijn bevlogenheid en kennis dus heel erg daarmee bezig is. Maar niet direct die koppeling naar die supermarkt heeft. Terwijl wij vanuit Biobras dat wel hebben. Ja, dan breng je letterlijk die twee partijen bij elkaar en hebben we nu voor elkaar dat op meerdere plekken in Nederland nu jaar rond uien van Nederlandse bodem liggen. Ja. Zo makkelijk is het dus eigenlijk, maar dan is het gewoon doordat twee werelden zijn die niet altijd met elkaar in contact zijn. Maar dat is dus goed opletten en kijken van, goh, hey, wat maakt jou nou zo speciaal? Waar ben jij er goed in? En dan blijkt dat hij ook 95% van zijn producten exporteert naar het buitenland en dat eigenlijk heel vervelend vindt, want waarom zouden we dat niet in Nederland ook kunnen? En dan, ja, dan is het soms net even de juiste partijen met elkaar verbinden. Ja. En dan kom je dus tot hele mooie dingen.
Ja, en je doet het voorkomen alsof dat dan heel makkelijk is. Hè? Even net de juiste partijen bij elkaar. Maar volgens mij is dat juist datgene waar jij in excelleert of wat je heel goed kan.
Nou ja, het is makkelijk als je beide werelden kent en weet hoe die talen gesproken worden, zeg maar. En dat klopt inderdaad. Dan is het nog niet eens dat het vanzelfsprekend is. Maar dan helpt het wel. En dat is denk ik ook mijn rol in deze organisatie. Dat ik dus vanuit die winkel terugga waar ze de behoefte aan. En waar voorheen nog wel eens producten geteeld werden. En dan gaan we maar kijken of er iemand is die dat wil afnemen. Ja. Geloven wij er juist in dat je vanuit het winkelschap als basis begint. En dan de gesprekken gaat aangaan. Ja. Maar ja, dat betekent inderdaad wel dat je de mensen moet kennen en ook moet weten hoe je dat vervolgens moet aanvliegen en implementeren.
Ja, ja, precies. En los nog van de kennis die je hebt dan van de hele keten, of in ieder geval verschillende partijen in die keten, vraagt ook nog om een bepaalde benadering waardoor je vertrouwen geeft aan al die verschillende stakeholders.
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou ja, in dit geval betekent dat ook daadwerkelijk dat je, dat je een bredere rol oppakt dan alleen maar de teler van een bepaald gewas zijn. Maar dat je ook bijvoorbeeld investeert in het aanschaffen van marktinformatie. Dat je ook een analyse doet van de Nederlandse supermarkt. Schappen en van de categorie en dat je vervolgens op basis van feiten en data dus naar zo'n klant gaat en zegt van kijk, als je het zo doet dan is het wel degelijk mogelijk om een bepaalde productgroep bijvoorbeeld 100% om te schakelen op bio, omdat je twee concurrenten dat inmiddels ook al hebben gedaan.
Ja.
Dus dat is eigenlijk werken vanuit feiten, werken vanuit data die ook in dit geval je gesprekspartner zelf ook gebruiken, zeg maar.
Ja, precies. Je ontsluit ook bepaalde kennis. En wat levert het uiteindelijk op? Los van dat die uien jaar rond gewoon vanuit Nederlandse bodem meer liggen, maar in bredere zin? Wat...
Wat het oplevert is dat je dus en een blije teler hebt die zegt van goh, ik heb het nu voor elkaar dat ik dus een betere uitgangspositie op de Nederlandse markt heb. Een supermarktketen die ook weer een volgende stap heeft gezet in het verduurzamen van en zijn bio-aandeel kunnen vergroten. En uiteindelijk een klein stukje impact hebben gemaakt op dat je toch goed en lekker eten hebt vanuit een mooie basis, zeg maar.
Ja. Yeah.
Zonder dat het nou voor die consument ook in één keer heel veel duurder of ingewikkelder is geworden.
Ja, en wat zegt dat over wat jij belangrijk vindt of wanneer jij iets succesvol vindt?
Nou, kijk, ik vind het zelf wel belangrijk dat de dingen die we doen, dat ook wel een bepaalde impact heeft. Dus een bepaalde omvang heeft, zeg maar.
Ja.
Dus je kan heel erg druk bezig zijn met kleine dingen, maar ik denk dat we juist binnen onze organisatie bezig zijn door samen te werken in de keten. En dat is zowel horizontale samenwerking met de telers en daardoor dus die efficiëntie en de volumes ook waar kunnen maken. Ook de verticale samenwerking, dat je dus de keten eigenlijk korter maakt. Hè, een mooi voorbeeld is... Dat trouwens diezelfde teler van de uien, dat die ook al 30 jaar rode bieten teelt in de Flevopolder. Dus die heeft al een bewezen basis. Die weet heel goed hoe die dat ook kwijt kan, zeg maar. En het grootste gedeelte daarvan ging vroeger naar het buitenland om daar gekookt te worden. En dan kwam het als gekookt product weer terug. En tegelijkertijd dat je met je verse producten als een bloemkool broccoli heel erg in het seizoen bezig bent. En als het seizoen dan afgelopen is, die mensen eigenlijk geen werk meer hebben. Ja, ga je samen zitten, ga je zeggen van goh, als we nou de verwerking van de rode bieten op de boerderij gaan laten plaatsvinden. Dan kunnen we die mensen jaar rond aan het werk houden. En maar hebben tegelijkertijd die ketenkorten gemaakt. Dus uiteindelijk ook het prijsverschil daardoor kleiner gemaakt. Ja, en heeft het als resultaat dat je echt impact maakt. Want hebben we denk ik in 6-7 jaar tijd de hele markt volledig omgeschakeld op biologisch. En dan zie je dus dat door de dingen slimmer in te richten. En de partijen bij elkaar te brengen. En met alle kennis vanuit een basis die er al was. Dat je dan echt serieus impact aan het maken bent.
Ja, mooi te horen. Ook omdat je het hele systeem dus meeneemt en in gedachten houdt, dat overziet.
Ja.
Ja. En als je dan kijkt naar de gemiddelde leider van de toekomst, die meer zicht wil krijgen op verduurzaming en daaraan wil bijdragen, wat denk je dan dat het beste werkt? Wat is dan je advies?
Nou, een van de dingen is dat je wel ook volhardend moet zijn in je overtuigingen, hè, waar je achter staat, zeg maar. En dat je ook in staat bent om dat ook eerlijk en transparant met je partners, dat kunnen je telers zijn, of maar ook je afnemers, om dat ook echt open en eerlijk met elkaar te bespreken. Dus ook de uitdagingen waar je tegenaan loopt, niet wegstoppen. Maar juist als heel realistisch presenteren en ook laten zien wat het met ons doet. Ja, wij krijgen best wel klappen op dit moment als gevolg van klimaatontwikkeling, klimaatschommelingen. En daar kan je alleen maar aan werken door daar samen met elkaar over in gesprek te gaan. En vervolgens ook samen oplossingen te gaan zoeken. Alleen die oplossingen, die willen ook nog wel eens wat buiten de gebaande paden liggen. En dan zal je ook wel een beetje volhardend moeten zijn om daar toch in te blijven geloven. En uiteindelijk het wel voor elkaar te krijgen.
Ja. En kun je een moment terughalen dat jij echt misschien op zo'n kantelpunt stond van goh, ga ik nou door of niet?
Ja, dat vind ik al lastig eigenlijk.
Of heb jij gewoon altijd die mindset?
Wij hebben, dat is niet zozeer ik, maar wel als bedrijf. Hè. Wij zijn een teler van dagverse producten zoals bloemkool en broccoli. Nou, en daar zie je eigenlijk dat de laatste 3-4 jaar, je plant dat allemaal netjes. Je stopt al die plantjes mooi achter elkaar in de grond. En vervolgens begint het seizoen, ook dit seizoen weer, zie je dat het vanaf week 27 stopte met regenen. Hebben we een hele lange droge periode gehad. En eigenlijk loopt alles in de soep. Alles loopt in de war. Je hebt weken van geen product wat je kan oogsten. En vervolgens schuift alles naar achteren toe. En krijg je weken dat je ontzettend veel moet oogsten. En dat niet verkocht krijgt, zeg maar. En Kijk, ik ben zelf niet de boer, maar hè, een boer die weet dat hij eens in de zoveel jaar heb je ook wel eens even dat het tegen zit. Maar als dat 4 keer achter elkaar gebeurt, dan kan je niet meer spreken van dat het even tegen zit. Maar dan is het denk ik gewoon een nieuwe realiteit geworden. En dan is het dus ook een nieuwe realiteit waar je mee hebt te dealen, waar je op moet schakelen. En waar je oplossingen voor moet gaan verzinnen. En ja, als je dan onze telers van de dagversehandel zeg maar zit, ja, die zegt op een gegeven moment inderdaad van, nou, ik weet niet of ik hier nog wel zin in heb. Want het wordt steeds lastiger. Ja. En dan is het denk ik de kunst om te bedenken van, maar hoe gaan we er zorgen dat we het wel voor elkaar krijgen?
Ja. En hoe doen jullie dat? Want ik kan me voorstellen hè, dat het sentiment soms echt zo gaat.
Ja.
Hoe zorg je dat je die veerkracht behoudt?
Nou ja, ten eerste heb je natuurlijk altijd een breder portfolio. Dus daar ga je ook gewoon, maar daar ga je wel naar kijken. Dat je zo gaat zeggen van goh, misschien moeten we onze afhankelijkheid van dat soort risicovollere producten verminderen. Dus je gaat, daar begint het al mee dat je naar je portfolio kijkt en gaat kijken van nou, misschien moeten we ons meer gaan inzetten op weerbaardere gewassen. Gewassen die wel beter gedijen in veranderende klimaatomstandigheden. Maar je gaat ook met je telers zitten. Hè? We hebben dus een pool van telers om ook te kijken van joh, waar loop jij nou tegenaan? Ga je ook kijken van ja, ik heb misschien wel een goed stuk grond nodig om, dat levert ook een beter gewas op, zeg maar. Maar ja, als ik mijn beste gronden daarvoor moet gebruiken, moet dat ook een goed rendement voor mij hebben, zeg maar. Dus dan ga je ook kijken van nou, kan ik die teler daarvoor een betere uitbetaling geven? En dat gesprek ga je vervolgens ook wel weer met je afnemer aan. Dat je zegt van ja, als wij ervoor willen zorgen dat wij op de goede of op de beste gronden zitten, betekent dat ook dat we daar een stukje plus moeten kunnen bieden. Maar dat zorgt er ook voor dat we uiteindelijk wel het product weer bij jou op het schap krijgen en houden.
Ja. Ja, en als ik jou zo hoor praten, dan is het uitgangspunt of het vertrekpunt eigenlijk de teler. Klopt dat? Of is het toch ook de consument? Of hoe is die weegschaal?
Wij hebben dat letterlijk opgeschreven. Als wij iemand op bezoek hebben, dan is onze eerste PowerPoint slide staat altijd op dat het trekpunt van ons is verbinding in de keten. En ja. dat is horizontaal met de telers, zeg maar. Maar ook verticaal met de retailer, maar ook de supermarkt, de mensen en de consument die daar winkelt.
Ja. Ja.
Dus je begint vanuit een telen met gezond verstand. Dus we noemen dat eigenlijk telen met rust, ruimte en afwisseling. Hè? Dus we, in de biologische landbouw heb je wat een ruimere gewasrotatie. Dan teel je één gewas 1 keer in de 6 of 7 jaar op hetzelfde plekje. Ja. En daarmee heb je dus gewassen die geven aan de bodem en gewassen die ook juist weer nemen van de bodem. En die balans die probeer je in stand te houden. Nou, vanuit dat telen met gezond verstand ga je die horizontale samenwerking aan door dus echt te zorgen dat je meer efficiëntie krijgt en meer volume daardoor kan genereren. Dan word je ook een interessantere gesprekspartner voor je afnemers. Maar wat ik zei, wel altijd vanuit het winkelschap geredeneerd. Dus ik vind een mooi voorbeeld wat we dit jaar hebben gedaan is een hele nieuwe productgroep van slasoorten. Denk aan een Little Gem sla en een Romaine sla. Dat zijn wat luxere sla varianten. Die hebben we volledig omgeschakeld naar bio. In sommige supermarkten zul je dus zien dat die 100% biologisch zijn nu. Eigenlijk vanuit het vertrekpunt van ja, een ijsbergsla, dat is een heel prijsgevoelig artikel. Hè. Daar moet vaak in de folder voor een aanbiedingsprijs kunnen. Nou, als je die wil omschakelen is veel lastiger daardoor. Maar als je dan een Little Gem sla hebt die al wat luxer is, die ook al wat duurder geprijsd was, dan zal je zien dat als je die echt helemaal gaat omschakelen, dat wij kunnen investeren aan onze kant in grotere oogsten en plantmachines. Dat we het binnen efficiënter kunnen doen en dat uiteindelijk het prijsverschil helemaal niet zo groot meer was. En dus ook het artikel, als je het helemaal omschakelt en de grap is, je verkoopt net zoveel en zelfs nog meer dit jaar dan we daarvoor deden. En dan heb je ook wederom een voorbeeld van een product met impact. Consument blij, want die heeft een prachtig gewas van Nederlandse bodem. supermarkt blij en ook de teler blij. Want die heeft ook gewoon een stabiel gewas. Wat prima groeit in dit klimaat. En daarmee ook weer je afhankelijkheid. Dus hè, je weerbaarheid en je afhankelijkheid van meer risicovolle gewassen weer wat vermindert. En je weerbaarheid vergroot.
En je vertelt over de klimaatadaptiviteit en eigenlijk ook dat het van Nederlandse bodem dat de voorkeur heeft. Maar kun je voor de leek nog even vertellen waarom dat zo belangrijk is?
Wat bedoel je? Dat het
het USP is dat het van Nederlandse bodem is, wat ik heel goed kan begrijpen. Maar misschien denken sommige mensen, ja, maar het is toch veel effectiever om bepaalde dingen ergens anders vandaan te halen.
Maar ik zeg ook niet dat je altijd alles van Nederlandse bodem zou moeten eten. Maar hè, als je het hebt over duurzaam, dan is het natuurlijk iets wat je lokaal kan telen. En als dat ook nog... Kijk, we zitten hier in Flevoland. We zitten hier op fantastische bodems. Uiteindelijk zitten we hier op voormalige zeebodem. Heel rijk aan voeding en alles. Dus hier is... dit is een fantastisch gebied om überhaupt de biologische landbouw op een efficiënte wijze te kunnen bedrijven. Het zijn mooie, grote, lange akkers en alles. Dan is het eigenlijk heel simpel van. Dan is het alleen maar mooi om dat hier ook te kunnen toepassen, zeg maar. Ja. In plaats van dingen van ver weg te halen.
Ja, ja. Dus ergens zijn ook de omstandigheden gecreëerd waardoor dat steeds logischer en makkelijker ook is om te doen.
Ja.
Ja, oké. Hey, en wat zijn momenten die je liever uit de weg was gegaan? Of dat je denkt, poeh, dat heeft me veel moeite gekost. Of heeft het misschien niet meteen opgeleverd wat ik hoopte?
Ja, dat vind ik een lastige vraag. Weet ik zo niet.
Ja, heb je geen hobbels gekend? Of dingen waarover je hebt wakker gelegen? Dus je, had ik dat nou moeten doen?
Nou ja, wat ik net zei, wel het verhaal over gaan we nou blijven doorgaan. Blijven we nu doorgaan op hoe wij nu bijvoorbeeld bloemkool en broccoli telen. Daar heb je als organisatie wel eens over wakker gelegen. Van, hey, ook dit seizoen. Ik heb wel een voorbeeld trouwens. Want we hebben 2 jaar geleden geschakeld. Toen zagen we dus ook aan van het derde jaar op rij. Het gaat niet heel lekker. Een van die dingen is dus van je hebt op een gegeven moment weken van dat er tekorten zijn, omdat door droogte niet geoogst kan worden. Maar je hebt ook die oogstpieken, zeg maar. En een van de dingen die we hebben bedacht is om die oogstpieken in het seizoen in te gaan vriezen. Dat betekent eigenlijk dat je ergens in augustus na die hittegolf bloemkoolroosjes ergens wil gaan laten invriezen. Nou, in de praktijk valt dat nog reuze tegen, want er is niemand die in augustus bloemkoolroosjes invriest, want die zijn dan druk met boontjes en andere gewassen. Die zijn allemaal planmatig achter elkaar ingepland. En een bloemkool is typisch een herfstgewas wat dan nateelt is. En dus in week 47 is het geen probleem, maar ergens midden in de zomer lukt dat niet. Nou, dan ga je zoeken naar een partner die we uiteindelijk hebben gevonden die dat wel kan, die in het seizoen kan invriezen. En dit jaar heeft dat ons heel veel gebracht. Hè? Want je vraagt van waar loop je dan? Heb je wel eens gedacht van dit wil even niet meer. Nou, die hittegolf die dit jaar aankwam, toen dachten we op een gegeven moment echt van hier gaan we weer, zeg maar. Maar nu konden wij wel, toen die oogstpieken eraan kwamen, die konden we invriezen. En die hebben inmiddels ook een plekje weer binnen de supermarkt gekregen. En dat geeft dus in je hele tilplan ontzettend veel rust. Dat je weet van, ik heb er een bestemming voor. Namelijk, we kunnen het invriezen en we kunnen het ook weer tot waarde laten komen. Zeg.
Ja, prachtig. Dus je bent ook echt aan het kijken hoe je innovaties kunt gebruiken om toch de waarde eigenlijk te kunnen leveren die je belangrijk vindt.
Ja, ja, en daarbij wel als... Wel als vertrekpunt dat je in eerste instantie wil kijken hoe je performance op je dagverse producten in stand kan houden en kan verbeteren, zeg maar. Ja. Dan is diepvries daar een oplossing voor. Maar uiteindelijk je performance aan de voorkant gaat beter. Je diepvries aan de achterkant is mooi meegenomen. Ja, en tegelijkertijd tik je ook nog een paar boxen dat je zegt van we hebben minder verspilling. Want anders was het misschien die oogstpiek op het land deels blijven staan. We verkopen ook nog meer bio. En je kan ook nog jaar rond van Nederlandse bodem eten. Want die bloemkool die dan nu in de vriezer zit, die kun je dan 's winters ook nog gewoon uit het diepvrieschap kopen, zeg maar.
Ja, ja.
Dus dat is, ja, dat is denk ik, ik geloof ook dat dat oplossingen naar de toekomst zijn, dat je gaat kijken. Maar dat vergt wel een bepaalde samenwerking, hè? Dat je gaat kijken van hoe gaan we samen dit soort dingen oplossen. Want het kan niet meer zo zijn dat doordat er in die klimaatschommelingen pieken en dalen zijn, dat we om die reden dan maar producten niet gaan oogsten of niet tot waarde kunnen laten brengen.
Nee, dus er zit echt ook een stellige overtuiging in van goh, dat... Dat moeten we toch wel voor elkaar kunnen krijgen. Dat we die diversiteit kunnen bieden.
Ja, en die overtuiging is hier zeker. Dat betekent niet dat dat altijd inderdaad maar vanzelfsprekend is. Met je partners met wie je samenwerkt. Dat ook meteen begrepen wordt. En dat is even van dat gaan we doen. Want ja, je loopt natuurlijk ook best vaak tegen. Gewoon heilige huisjes. Bestaande logistieke ketens, hoe ze zijn ingericht, noem het allemaal maar op. En dan moet je wel samen overheen durven stappen en ook even verder durven kijken naar de toekomst toe.
Ja.
Want dat zal zich ook niet altijd in het eerste jaar meteen rondrekenen, maar het is wel een hele mooie stap, denk ik, om naar de toekomst toe. Gewoon beter producten tot waarde te laten komen.
Ja, en als je de tijd 2 jaar vooruit zou spoelen, wat zou je dan graag willen zien? Of welke innovaties, of waar zou je nog aan willen bouwen?
Nou, ik denk dat een van onze grootste uitdagingen is dat wij heel goed zijn, denk ik, in het verhaal van bio te vertellen. Dat heb ik je nog niet verteld, maar naast dat wij dus telen, naast dat wij ook verwerken, is onze derde, denk ik, USP, maar daar begint het eigenlijk mee, is dat wij echte verhalen willen vertellen. En dat doen we ook op de boerderij. Dus we hebben hier een kas, dat heet De Beleving. En De Beleving, dat is eigenlijk ontmoeten op het land. En daar ontmoeten wij retailers, consumenten, andere stakeholders. Het is ook een kas waarin je dus kookworkshops kan doen. Je kan er vergaderen. Maar je kan ook naar buiten om op een demoveld daadwerkelijk te zien van wat is nou die biologische landbouw. Hoe werkt dat, zeg maar. En ik zei zo straks al, elke keer als er een groep mensen binnenkomt, dan dat is redelijk statistisch inmiddels. Als er dan 10 mensen komen. En dan beginnen wij, voordat we een rondleiding doen, ook altijd even met de vraag van, goh, wat is biologisch voor jou? We zijn er altijd de eerste 3 die zijn een beetje aardig. Die zeggen van, nou ja, dat is toch wel goed voor je. En dat is ook goed voor de natuur, zeg maar. En je gebruikt geen bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest. Dat weten ze dan soms nog. Maar dan komen er ook wat kritische geluiden van, ja, het is ook wel vaak duurder. Het ziet er ook niet altijd even mooi uit op het schap. En er is ook altijd een man of 3 die zegt van, volgens mij is dat allemaal marketing. Ik geloof dat gewoon niet. En vervolgens begin je je tour de boer. Dan gaan we het land op. Dan gaan we dat uitleggen over gewassen die aan de bodem geven. Gewassen die van de bodem nemen. En hoe een bloemkool weer helpt om vervolgens bietjes het jaar daarna te kunnen telen enzovoort. En dan zie je dat ze zeggen van, goh ja, dit wist ik niet. En wat ze vaak inderdaad dus ook niet weten, hè? Dat hele bodemverhaal, hoe dus het ene gewas het andere helpt, dat is vaak iets waar ze niet meteen mee kwamen. Maar dat ze naar huis gaan en ze zeggen van ja, maar dit wil ik eigenlijk ook, weet je wel. Nou, dat is een lange inleiding om een antwoord te geven van, hè, wat zou ik er over 2 jaar willen? Ik zou heel graag willen hoe we dit bioverhaal, als ze hier zijn, hoe we dat dus voor een breder publiek kunnen uitdragen. En ja, dan zou je dus kunnen zeggen, dan moeten we al onze klanten, alle Nederlandse consumenten meenemen naar het land. Om vervolgens fysiek dat samen te gaan doen. Maar ja, misschien kan je het ook op een andere manier doen. In samenwerking ook met je handelspartners. Om toch een stukje betrokkenheid van waar komt mijn eten vandaan te creëren. Daar hebben we ook wel ideeën over gehad. Hè, hoe moet je dat dan doen, zeg maar. Want ik denk als die betrokkenheid er is, ja, dan ga je ook meer verbondenheid krijgen met waar je eten vandaan komt. En uiteindelijk ook de waarde van eten inzien, zeg maar.
Ja, ja. En wanneer is het dan geslaagd? Als iedereen daar bewust van is? Van
ja, de verschillen misschien? Ja, dus de uitdaging is nu ook denk ik echt wel voor mij om met verschillende stakeholders te gaan zitten. Om te kijken van hoe gaan we dit verhaal nu beter over de bühne brengen. En, ik vind het, ja, je ziet nu ook een overheid die in beweging komt. Hè, die ook volgens mij deze week nog een nieuwe doelstelling heeft neergezet. Van dat we van 4 naar 15% biologisch areaal willen in 2030. Dus die hebben we ook nodig. Maar we hebben ook de supermarkt, het kanaal hebben we ook nodig. Ja, en ik denk dat onze rol daarin zou moeten zijn om vooral te laten zien ja, hoe dingen wel kunnen. Voorbeeld te stellen. Maar ik zoek nog wel naar iets om hoe kunnen we dat schaalbaar maken, zeg maar. Dat we dat kunnen versnellen, deze.
Ja, en hoe zie je jouw rol hierin?
Nou, ik zie mezelf met name als iemand die een soort verbinder is tussen die verschillende stakeholders. Dus ik probeer, ja, met onze bevlogenheid, onze inspiratie die we bieden, anderen daarin mee te nemen. En ja, om dan die juiste personen of belangengroepen aan elkaar te kunnen koppelen. Zodat je dan vervolgens samen aan die duurzamere impact kan gaan werken.
Ja, dus je bent echt een verbinder tussen iedereen.
Denk ik wel, ja. Ja.
Ja. En dat is ook de rol die je in de organisatie inneemt.
Ja, in zekere zin wel. Buiten dat ik ook gewoon commercieel verantwoordelijk ben voor de producten die we verkopen, denk ik dat het ook juist een rol is om, ja, om de juiste mensen hier naartoe te halen, om de gesprekken met elkaar te gaan voeren en te kijken hoe je dus samen tot die meer impact kan komen.
Ja, en dan even een vraag over jou en de vaardigheden die je nodig hebt om dat toekomstbeeld wat je schetst ook waar te maken. Waar denk je dat je zelf nog in zou kunnen ontwikkelen om nog effectiever te kunnen zijn?
Nou, ik heb wel geleerd in ieder geval hier dat het heel belangrijk is om echt vanuit je eigen, je persoonlijke motivatie en transparante, eerlijke verhalen te gaan werken, zeg maar. En als je voor een aandeelhouder werkt of voor een beursgenoteerd bedrijf, dan heb je vaak ook wel eens van gewoon iets uit te voeren. Hè? En ik merk hier dat we heel veel krediet krijgen door gewoon ook echt het eerlijke verhaal met elkaar te hebben. En ik denk dat nog steeds iets is wat je verder kan ontwikkelen door gewoon maar niet, ja, je ogen te sluiten voor dingen en te zeggen van ja, het zal wel weer goed komen dit jaar. Nee, maar gewoon eerlijk benoemen. Jongens, die transitie die is al lang ingezet en die duurzamere koers, dat gaat ook niet meer weg. En ook die pieken en die dalen, ook dat gaat niet meer weg. Wennen we eraan, dat is een nieuwe realiteit.
Yeah.
En daar dan volhardend in te willen zijn, maar wel op een manier ook dat je ook wel weer met oplossingen komt, zodat we wel verder kunnen. Dus yeah, alleen maar roepen van zo gaat het niet goed. Dus ik denk dat ja, meer van die creatieve oplossingen gaan verzinnen met elkaar. Om op die manier wel die impact te kunnen maken.
Ja, dus het vraagt ook bepaald opportunisme. Telkens meer te kijken, maar hoe kan het wel in plaats van bij de bakken weer te gaan zitten?
Ja.
Ja. En ergens zeg je ook, het is ook noodzaak gezien het feit dat die omstandigheden waarschijnlijk steeds sneller zullen veranderen.
Nou ja, wij voelen dat wel zo, ja. Laat ik zo zeggen, als wij waren blijven doen wat we 4, 5 jaar geleden deden, ja, dan had het bedrijf er misschien wel heel anders voor gestaan. Dus er waar een ander misschien nog wat kan bijsturen met middelen en dingen, ja, dan doen wij dat niet. Dus merken we ook als eerste de gevolgen, zeg maar. En moet je continu daarop op aanpassen. En dat zit ook wel een beetje ingebakken, hoor, in de biologische landbouw en degene die dat hebben ontwikkeld. Hè. Als ik hier kijk ook naar die aandeelhouders, 2 zijn al wat langer actief. En ja, dat zijn altijd pioniers geweest, want die zijn altijd bezig geweest met van ja, ik moet nadenken van ik gebruik geen middelen, ik gebruik geen kunstmest, maar hoe moet ik het dan wel, hoe kan ik het dan wel gaan doen?
Ja.
En dat is wel grappig om te zien dat je dus ook heel vaak hele innovatieve dingen juist in de biologische landbouw terug ziet komen. Ook als het gaat over zo'n hypermoderne opslagcapaciteit, maar ook in GPS-gestuurde trekkers en volledig geautomatiseerde robots die op het land het onkruid bieden, zeg maar.
Ja, je zegt ergens in de oorsprong van zo'n soort organisatie, maar ook van deze sector, zit dat al ingebakken? Omdat ja. je moet wel...
Ja, je moet altijd nadenken van, oké, ik spuit dus geen middel, maar ik moet dus wel onkruid wieden. Nou, vroeger deed ik dat met de hand. Toen kwamen er infrarode machines, dan kon het alweer wat efficiënter. En ja, het is echt mooi om te zien dat die ontwikkeling dus echt gewoon doorgaat. Dat we volgend jaar de eerste robot wieder hebben rijden. Terwijl ja. misschien op een andere plek die noodzaak er niet zo direct is. Dus vanuit die... ja, pioniersdrang zie je dus ook vaak dat die innovaties best wel versneld worden.
Ja, ik merk aan jou ook dat je dat heel leuk vindt, volgens mij.
Ik vind dat wel, ja, want dat neemt ook een beetje weg van hè, dat imago van... ja, biologische landbouw, dat is toch een beetje geitenwolle sokken. En nou, dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. En op het moment dat hier mensen komen die zeggen... ja, het is ook duur en het ziet er niet zo mooi uit, ja... feitelijk praten ze vaak over de gevolgen van hoe je de keten met elkaar hebt ingericht. Want zo was het misschien 20 jaar geleden ook, dat er 4 schakels tussen zaten die allemaal driets aan moesten verdienen. En vervolgens was het product al een week onderweg. Ja, dan ziet het er ook niet meer zo mooi uit. Hè.
Nee.
Op het moment dat je die ketens kort maakt en hier letterlijk iets oogst wat in de vrachtauto gaat en morgen op de supermarkt op het supermarktschap ligt. Ja, dan heb je dus dat stuk heb je dan ook weggenomen, zeg maar. En daar blijkt het dus eigenlijk best wel te kunnen.
Ja, mooi, leuk. De energie is voelbaar, hè? Die er is, toch? Hey, en wat zou je toekomstige leiders van de toekomst willen meegeven? Dus mensen die echt op het punt staan van ik moet echt nou, meer die opportunities pakken. Maar hoe begin ik? Wat zou je ze willen zeggen?
Nou, wat mij heel erg heeft geholpen is dat we vorig jaar in ieder geval echt weer eens bij elkaar zijn gaan zitten en hebben gezegd van oké, wie zijn wij nou? En ook echt vanuit de why, wat onze missie, en vervolgens heel duidelijk ook naar onze kernwaarden hebben gekeken. Die hebben we vastgelegd ook. En dan vanuit die kernwaarden vervolgens ook blijven acteren.
Yeah.
Dus ik zou echt gaan nadenken van waar ben jij nou goed in? Wat is nou jouw unieke kernwaarde? Want nou, we hebben de 4 gedefinieerd en het heeft mij heel erg geholpen om daar ook steeds op te kunnen terugvallen en ook steeds weer terug te gaan van nee, ja, dit is ook wie we zijn. En dan voelt je partner dat ook van dat het ook echt is, zeg maar.
Ja, dus dat gaat nog verder van persoonlijk weten waarom je ergens voor staat, maar ook gezamenlijkheid. Ja.
Dat doe je dan samen inderdaad, maar dan vervolgens kan je daar persoonlijk ook veel makkelijker uit acteren als je dat gewoon voor jezelf goed hebt vastgelegd en omschreven, zeg maar.
Ja, ja. Dus dat versterkt elkaar.
Ja.
Mooi, dankjewel. Goede tip.
Nou ja, als je het over die kernwaarden hebt, ik zeg net, we hebben de 4 benoemd. Ik zal ze jou ook even noemen, want dat is wel goed, denk ik. Zeker als het gaat om duurzaamheid en daarin ook te willen blijven staan, zeg maar. Is dat een kernwaarde van ons als organisatie is. En dus ook vanuit hoe je zelf gaat acteren, is dat je eerlijk bent. En eerlijk betekent dat je de echte verhalen en niet schuwt, maar ook daarin transparant durft te zijn. Dus ook grenzen durft aan te geven. Dat je zegt van ja, jongens, wij gaan niet meer tot diep in november broccoli nog telen. Want dat is gewoon een te groot risico. En dat bespreekbaar wil maken. Dus eerlijk die gesprekken met je partners aangaan. Ook eerlijk zijn over hoe een prijs tot stand komt. En dat je daar ook op aan het investeren bent. Niet alleen in dat betere stukje grond wat ik je benoemde. Maar bijvoorbeeld ook in huisvesting van je medewerkers. Wij noemen dat trouwens thuisvesting van dat het ook echt hun thuis wordt. Dus eigenlijk voorsorteren op van iets waarvan we allemaal weten dat het eraan komt. Maar wel ook je partners daarin meenemen. Dus eerlijkheid. Nou, impactvol hebben we denk ik over gehad. Dus vanuit een drive volhardend willen zijn, maar ook wel degelijk gewoon resultaatgericht. Ik bedoel, er moet ook gewoon wel gezonde financiële situatie zijn. De derde is eigenlijk altijd in beweging zijn. Dus ja, dat is dat stukje ondernemerschap, maar ook die creativiteit van andere oplossingen willen zoeken. En daar ook anderen in inspireren. En ja, de vierde is eigenlijk de duurzaamheid zelf. Dat je zegt van ja, werken vanuit het in balans zijn, biologische landbouwmodel. En daarin verbindend willen zijn. Dus ja, zowel in de breedte als in de diepte partners te gaan zoeken die met jou daaraan willen werken.
Ja, Mooi. En zoals je het omschrijft, kun je het echt als meetlat gebruiken in alles wat je doet. Van voldoet het hier aan?
Ja, dus als je dan een gesprek aangaat over iets, dan ga je ook altijd weer even toetsen van, hè, ja, maar valt het terug op wie we zijn, zeg maar. En dat maakt het ook allemaal veel makkelijker vervolgens.
Ja, precies. Dus dat is wel universeel iets wat voor iedereen zou kunnen werken. En die waarde verandert dan natuurlijk naar gewoon de organisatie en de dienst.
Ja, maar daar moet je wel echt even de tijd voor nemen om. Ja. We hebben het ook met een extern iemand gedaan om wel echt tot de kern te komen van, maar wat is dan ons unieke DNA en waarom? Ja. Waarom maakt dat dan wie wij zijn? Maar het is vaak ook een beetje ongeschreven, voel je dat allemaal wel. Maar door het even echt een keer op te schrijven, dat helpt enorm om je daar dan vervolgens ook steeds weer op te kunnen terugvallen. En vervolgens ook sneller die stappen te doorlopen.
Ja, prachtig. Dankjewel. Volgens mij onderstreept dat ook dat je niet vooruit kunt gaan zonder af en toe even stil te staan.
Zeker. En daar stoot je ook wel eens in je hoofd inderdaad, maar dat is alleen maar goed.
In de podcastserie over leiders van de toekomst hoor je mensen uit verschillende sectoren en niveaus. Waar de een op operationeel niveau werkt, werkt de ander juist weer op meer een strategisch niveau. In de afleveringen vertellen zij over hun motivatie, drempels en tips bij toekomstbewuste leiderschap.
Stel je wil meer weten over het morele kompas, luister dan naar aflevering 1 en 2... Wil je nou meer de diepte in en leren over de barrières die je hoe dan ook zal tegenkomen als leider van de toekomst? Luister dan naar de afleveringen 3 en 4. En wil je nou concrete adviezen en tips? Luister dan naar aflevering 5 en 6. Ook zijn de complete interviews van een aantal van de geïnterviewde leiders terug te beluisteren.
Je vindt de interviews op Spotify en de lijst is nog aan het groeien. Want binnenkort verschijnen er nieuwe verhalen van leiders.
Kessels and Smith Broadcasting. Every story needs a cast.